Stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus de zevende zondagafdeling. Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus. Daar vraagt onderwijzer in vraag 20: worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En het antwoord luidt: nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Vraag 21, wat is een waar geloof? Antwoord: een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil. Vraag 22, wat is dan een christen nodig te geloven? En het antwoord luidt: al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Tot zover. Het gaat in deze zondag over het geloof, en wij waren bezig met te overdenken hoe een verloren zondaar, een verloste zondaar, of een gezaligde zondaar wordt. En de tekst daarbij was uit Johannes 1, vers 12. Daar stond geschreven: maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Vorige week hebben wij enkele dingen gezegd in verband met vraag en antwoord 20. Dat niet alle mensen zalig worden. En dat het mes van Gods woord naar alle kanten snijdt. De mens wordt uit zijn schuilhoeken opgedreven. De een die zich verschuilt achter het feit dat hij toch niet uitverkoren is, die wordt als een ongelovige booswicht aan de kaak gesteld. Zijn vijandschap wordt openbaar. Maar degene die de mond vol heeft over wij moeten geloven, die wordt ook aan de kant gezet, want er staat: die hem door een waar geloof worden ingelijfd. Dat is dus ook geen daad van de mens, maar is een daad van de Heere, van de Heilige Geest. Zo blijft er dan niets anders over. Waar de Heilige Geest werkt, blijft geen ruimte over voor de zondaar. Dat is ook altijd het kenmerk van het werk des Geestes door het woord. Dat waar de Heilige Geest werkt, daar wordt het toch vervuld. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Al onze oplossingen, onze uitvluchten, onze achterdeurtjes worden langzaam aan, vaak niet ineens, langzaam aan worden zij toegesloten. Alleen de Heere, die blijft in zijn eeuwige trouw en ontferming staan. Dus waar wij nou niet door het allerheiligst geloof worden ingelijfd, dat is ook geen aannemen van zijn weldaden. Dat hangt ten nauwste met elkaar samen. Christus en zijn weldaden. Maar goed, ik wilde vanavond iets zeggen over, zo de Heere wil, over het geloof. Want in die volgende vraag is sprake: wat is een waar geloof? Als hier het woord waar geloof gebruikt wordt, bedoelt men daarmee aan te geven dat er ook een historisch geloof is, Ik heb er altijd wat moeite mee. Maar goed, er is toch een tekst, hoewel ik altijd erg bang ben om aan één of twee teksten een bepaalde leer of een bepaalde regel af te leiden. Daar moet je voorzichtig mee wezen. Maar je weet, de klassieke tekst van koning Agrippa, van Paulus, als hij zegt: ik weet dat gij ze gelooft, zegt Paulus tegen Agrippa. En Agrippa zegt, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Dat wordt dan aangehaald voor het historische geloof. En ook wat je leest bij Jacobus: gij gelooft in een ene God, de duivelen geloven het ook en zij sidderen. Maar de mens siddert niet eens. Kijk, het woord historisch geloof kan een rustplaats wezen waar de vorst der duisternis, een valse rust waar de vorst der duisternis ons op neerzet. En waarbij we dan denken dat is alles wat wij doen kunnen, een historieel geloof. Een voorwaar en zeker houden dat Gods woord de waarheid is. Maar hoe verder dat je zulke iets gaat ontleden, hoe dichter kom je bij het zaligmakend geloof. Want het historisch geloof houdt niet voor waar en zeker. Dat doet het waarachtig geloof. Het is gewoon een werking als het ware die, waar niets van uitgaat. Het is ergens overhoren. Een bekendmaking aanhoren. Nee, dan zou je zeggen, het wondergeloof, die sterke vaststelling dat aan mij of door mij een wonder zal geschieden, dat is de naam van geloof dan nog meer waard. Want dat kom je in de schrift ook tegen, hoewel het vaak nauw verbonden is met het zaligmakend geloof. Maar niet altijd. Sommige mannen die geloofden wel, of mensen, dat de Heer dat wonder kon doen en aan hen zou doen, en waar toch later van bleek dat ze niet werkelijk aan hem verbonden waren. Je zou zeggen, maar dat, daar gaat vaak meer van uit dan zaligmakend geloof. Want het wondergeloof laat ook iets zien. Er gaat een kracht vanuit. Zieken worden gezond. Enzovoorts. Wat het wondergeloof betreft, hoewel er gevallen in de schrift zijn waarbij duidelijk blijkt dat er geen zaligmakend geloof was, maar daar ben ik altijd voor mezelf het voorzichtigst in, als het in de prediking, om daar iets van te zeggen, om dat te separeren. En dat komt omdat er predikers zijn geweest die hebben bijvoorbeeld zo'n zeer nauwkeurige scheiding gemaakt dat je er gewoon een beetje naar van wordt. Afgezien van die gevallen waar het heel duidelijk ligt in het heilige evangelie. Maar dat men rustig bijvoorbeeld de geschiedenis van de Canaanese vrouw, de geschiedenis van die vrouw die 18 jaren een geest der krankheid had gehad en die in de synagoge verlost wordt, dat men dat tot een wondergeloof maakt en zegt dat men nog geen Christuskennis had enzovoort. Ja, dat wordt altijd wel gevaarlijk als we al te ver, als de schrift zich daarover niet duidelijk uitspreekt, is ons werkelijk nodig de persoonlijke verlichting des geestes. Want Als we dat niet ontvangen, dan is alles wondergeloof. Die man die zegt, spreek slechts één woord en uw knecht zal genezen. Ik ben niet waardig om onder zijn wondergeloof. En zo ga je maar door. Nou, zaligmakend geloof is ook een wondergeloof, omdat daarin geloofd wordt het grootste wonder dat ooit geschiet, dat God ellendige zondaren zalig maakt, om niet. Maar goed, vandaar dat woordje een waar geloof. Een waar geloof, staat er dan in het antwoord, is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Typisch dat de vaderen, en dat kom je heel sterk tegen bij de opstellers van de Heidelbergse catechismus, dat ze dat stellige weten en die kennis vaak op de voorgrond noemen. Ook als het gaat over de vraag naar de enige troost in leven en in sterven. Dat zij vaak spreken van een verlichting des verstands. Om te mogen zien de dingen die verborgen waren. Wat is het ook nu nog nuttig om dat te mogen horen? Omdat juist zij met de vruchten van onkunde, domheid geconfronteerd werden. In die Roomse kerk, behalve enkele top theologen, dat waren er niet veel, was de priester slecht, bijzonder slecht thuis in het woord, en het volk nog minder. Men luisterde naar het monotone gedreun van het opzeggen in een andere taal van stukken en gedeelten uit het woord. Maar de werkelijke kennis van dat woord was zeer minimaal. Vandaar de duisternis en de donkerheid. Want dan kun je zeggen, ja, maar het verstand laat naar de ware grond van het weldoen op te merken. Dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar God werkt door zijn geest en woord een verlichting des verstands. Dus waar dat woord op de achtergrond raakt, de kennis van dat woord, wat God heeft geopenbaard, weg is, zie je dat de Satan schaterlacht. Want er worden weinige mensen bekeerd en weinige zijn gezond in het geloof. Voel je daar uit die ontzaglijke betekenis dat het van het feit dat het woord weer gekomen is op de kansel. En dat Luther en Calvijn en Zwingli daar wonderen van hebben verwacht en hebben gezien. Omdat zij door God eraan ontdekt werden, aan die doodslaap in de onkunde. Het niet weten, niet onderwezen zijn, niet in onze eigen taal. Daar hebben ze aan ontdekt.
Daarom hebben ze in de meest moeilijke tijden en omstandigheden alles op alles gezet om zo snel mogelijk dat woord leesbaar, hoorbaar, de gemeente terug te geven. En daardoor heeft God gewerkt. En heeft hij weer een kerk onder dat evangelie bijeen vergaderd. Maar waar dat woord, waar dat evangelie weg is, daar verkwijnt alles in de dood. Omdat God besloten heeft middelijk, dat wil zeggen door middel van zijn woord, te werken. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen, maar het is het ook wel. Het lijkt wel of dat de Heidelberger bang is voor een iets te verstandelijke opstelling. Want hij had ook kunnen zeggen, het waar geloof is een stellig weten of kennis. En vervolgens een vast vertrouwen. Komt hetzelfde neer. Hij zegt, het is niet alleen een stellig weten. Een weten dat vast is. Dat Gods woord de waarheid is. Een kennis die in het hart door de Heilige Geest gewerkt is. Dat Gods woord de waarheid is. Dat is het ook. Daar moeten we op letten. Het gaat hier niet om een historieel geloof. Om die term dan toch maar te gebruiken. Je kunt niet zeggen, nou dat tot zover, ja, dat kan ik wel zeggen, maar tot, nee, de rest niet. Nee, het gaat hier over zulk een kennis, een stellige kennis, die God werkt in de harten. Een kennis van het geloof. Het gaat niet over de grootte van de kennis. Je moet het niet geheel op dat verstandelijke vlak in die zin trekken. Hoe meer ik uit de Bijbel weet, hoe meer kennis, want dat is geen stellige kennis. Het is gewoon weten. Zoals als je heel veel in telefoonboek leest, of in Van Dalen, woordenboek of zo, dan krijg je op de duur een hoeveelheid kennis. En als je in allerlei boeken leest, krijg je zekere kennis. Dan kun je zeggen, ja, dat is wel een stellige kennis. Je kan er ook wat mee doen, misschien in het gewone leven, maar, nou ja, zo bedoel ik het eigenlijk niet. Het is niet een kennis die je leven tot in het diepst van het wezen raakt. Wat bedoel ik? Als je het weet is het mooi, dat andere, maar als je het niet weet is het dan ook weer niet zo erg of het ergste. Nee, het is een stellige kennis. Dat vind je bijvoorbeeld bij Job. Ik weet, mijn verlosser leeft. Dat is stellig, midden in de ellende. Wist hij nochtans dat zijn verlosser leeft? En een paar woorden verder zie je ook het vertrouwen daarin opbloeien. Dat hij op zal staan, dat weet hij. Maar ook mijn ogen zullen hem zien en geen
vreemden. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Vertrouwen. Ja, daarom moet je die doorgezakte uitdrukkingen moet je altijd met een korreltje zout nemen. Als mensen, dan hebben ze ondertussen hebben ze honderden oudvaders in de hoofd gestampt. Hè? Maar ondertussen, ja, kennis moet weg. Kennis moet weg. En het verstand, oh nee. Maar men vergist zich. Men heeft er geen erg in hoe God het verstand door zijn wederparende genade komt verlichten. Dat doet God. Verstand moet niet weg in die zin. Want dan zitten we in een inrichting, nou is dat ook al het ergste nog niet, moet je goed begrijpen. Maar je voelt wel aan, daar mag je niet om vragen. Om krankzinnig verklaard te worden. Weet je waarom men dat zo vaak zegt? Men is bang voor een ander die misschien het woord zou laten spreken. Zegt men, ja, dat verstand, hè. Zit een voet te hoog, hè. En dan wil men bij voorbaat zo'n mens al het zwijgen opleggen. Dat hij toch vooral niets zal zeggen. Dat is niet goed. Een ziel zonder kennis is niet goed. Ik weet dat God alleen maar degene is die ons inlijft door een waar geloof. Maar ik ben altijd blij als ik merk dat de catechisanten hun vragen en antwoorden leren. En dat ze hun best doen. En dat je merken mag, het is niet zomaar even gauw de laatste 2 minuten met horten en stoten komt het antwoord dan tenslotte er toch wel uit. Maar dat men merkt, men heeft het geleerd. Daar ben ik altijd blij mee. Dan ga je toch niet zeggen, ja mensen, och, het geeft allemaal niks. Al leren ze helemaal niks en al blijven ze er maar bij zitten. En al geven ze de raarste antwoorden, ja het verstand moet toch weg. Nee. Nee, mijn zoon, indien gij roept tot de verstandigheid en tot de wijsheid, uw stem verheft. Dat is Bijbels. Dat is Bijbels. Dat verstand wat van nature tegen God inwerkt, tegen alles inwerkt, dat door God nou eens verlicht wordt. Om te krijgen verlichte ogen der kennis. In het aangezicht van de Heere Jezus. Ik bedoel, dat hoef je geen groot verstand voor te hebben zoals men dat noemt. Maar een licht, verlicht verstand. En hoe is de Heere vrij en machtig is hij. Maar je zult toch bemerken in het leven. Hoe meer dat je mocht leren. Uit het woord des Heeren. Dat de Heere dat gebruikt. Dat gebruikt de Heere. Maar. Het is niet de gewone weg om bijvoorbeeld een woord wat je nog nooit gehoord hebt. Dat hoor je wel eens vertellen. Vaak heeft men het wel eens gehoord in de kerk of gelezen. Of dat het in het onderbewustzijn is. Maar afgezien daarvan, de Heere kan het doen. Maar het is niet de gewone weg om een woord wat je nog nooit gehoord, nog nooit gelezen hebt, om dat te geven. In je hart. Vers
Velen beschouwen dat als het alleen maar echte. Daar hebben we nooit van gehoord. Maar ik keek in de Bijbel en ik sloeg de Bijbel open en dan kwam het zomaar. Het was bevestigd. Dat kan. Dat zeg ik nogmaals, dat durf ik niet uit. Maar wees voorzichtig. Nogmaals, misschien heb je toch wel eens gehoord dat het in je onderbewustzijn was. Het gaat niet om Gods macht te verkleinen. Maar omdat hij gezegd heeft door zijn apostel. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord Gods. Hoe zullen ze geloven indien het hun niet gepredikt wordt? En dan de apostelen, als ze uitgegaan zijn tot den arbeid, overal de gelegenheid hebben gezocht en van Gods wegen ontvangen om bekend te maken het woord. De grote dingen Gods die hij gedaan heeft in oude tijden en in de zending van zijn geliefde zoon. Het woord. Daarom waren de Beërs edeler dan die van Thessalonica, want zij onderzochten dagelijks de schriften. Dat was het Oude Testament nog alleen voor die mensen. Dagelijks de schriften of het zo was wat Paulus sprak. Het waren geen letterknechten in de verkeerde zin. Maar zoveel belang was er bij de boodschap die zij nu mondeling mochten horen uit de mond van de apostel. Dat ze niet zomaar zonder meer vanzelfsprekend zijn. Oh, dat is wel goed hoor, dat zit allemaal wel goed. Maar dat ze naastig zochten in de schriften. Om tot de erkentenis te komen dat was die Christus der schriften. Die door de apostelen werd verkondigd. Hier is het waar geloven stellig weten of kennis, al is het niet alleen, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar dit hoort bij het zaligmakend geloof. Want kijk eens. Al is het goed. En al ben ik er blij mee. Als een catechisant of de catechisanten altijd hun vragen goed leren. Hun antwoorden. Dan denk ik wel eens, maar dat zeg ik niet. Heren, zou dat vrucht zijn van uw bemoeienis met die jongen of met dat meisje? Dat kun je niet altijd zeker zeggen. Maar, ik weet, het is geen vrucht des geestes als ze er met de pet naar gooien. Dat is geen vrucht des geestes. Dan zie ik en merk ik wel dat er nog geen eerbied voor God en zijn woord gevonden wordt. Geen innerlijke verbondenheid. Maar ja, dat sluit niet uit. Degene die zijn vragen en antwoorden goed kent, het kan ook wel doodmateriaal zijn dat hem verder niet zegt, niet raakt. En dat is nou bij de kennis des geloofs, of de geloofskennis wel zo. Daar gaat het mij aan. Als de Heere zegt in zijn woord, ik noem maar wat. Wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En bij deze kennis en deze geloofskennis, dit stellige weten, gaat de ziel dat beamen. Als die in het woord tegenkomt hoe wij van God zijn afgevallen. Al is die er niet bij geweest. In die zin, lichamelijk, zoals hij nu leeft op aarde. Hij gelooft het. Het staat vast voor hem. Want hij komt er iedere dag achter dat de waarheid is. Hij gaat stellig weten en kennen of het waar is. Zo min een moorman zijn huid en zijn luik en een luipaard zijn vlekken kan veranderen, zo min kunt gij, o mens die geleerd hebt kwaad te doen, goed doen. O, zegt hij, wat waarachtig is toch het woord Gods. Wat is het toch waar? Want dat ben ik. Voel je dus die kennis? Behelst niet alleen de beloften Gods in die zin dat hij de zondaren vriendelijk toespreekt. Maar die kennis behelst ook het stellig weten dat die niet bleef in het boek der wet om dat te doen, die is vervloekt. De toren Gods blijft op hem. Dat gaat niet altijd misschien met dezelfde indruk. Maar er komt een lijn in dat leven die telkens weer door God beklemtoond wordt. Want wij zijn arme doemelingen en wij hebben toch niets. Wij hebben niets. Maar God trekt een lijn door het leven. En daardoor komt er ook een stellige kennis. Dat ik Gods woord ga geloven. Al kan ik niet één gebod houden. Maar ik geloof wel dat God waarachtig is. Waar is. In alles wat hij in zijn woord aan ons heeft geopenbaard. Het heeft geldigheid. Het heeft recht. Je zou zo zeggen, God spreekt die mens aan in dat woord. En God werkt op een verborgen wijze voor ons de innerlijke vaststelling dat Gods woord de waarheid is, van Genesis tot Openbaring. En dat geen van die goede woorden op de aarde zal vallen, maar dat zij alle vervuld worden. Nou voel jou aan, dat dat niet zomaar wat men dan noemt een historiële kennis is. In de zin van, oh ja, wat er in de Bijbel staat, dat is waar hoor. Ja, natuurlijk. Waarom? Omdat het in de Bijbel staat. Maar we hebben er nog nooit over nagedacht. Zegt ons verder niet. Niets. Het is net, het beeld heb ik al meer gebruikt, dat je in de krant leest, weet je wel, van auto te water, mensen verdronken, ik neem al een beeld hoor. Verschrikkelijk, hè. Verschrikkelijk. Het lijkt me toch zo benauwd. Geloof je dat? Ja, natuurlijk, dat geloof je. Vooral als het hier in Nederland is, als het in Amerika is, dan mag je nog zeggen, oh, dat is weer in Amerika, hoor. Maar als het hier in de buurt is, er is geen haar op je hoofd die daaraan twijfelt. Maar ja, even goed. Met 5 minuten dan zeggen we, oh ja, heb je al koffie? Het is gewoon weg. Het is weer weg. Maar ondertussen zijn die mensen daar gestikt in, verdronken in zo'n benauwde ruimte. Ja, maar dat is weg. Maar als ik er nou in zit, als ik erin zit, ja, maar dan zit ik niet zo stil of ik moet bewustzijn verliezen van schrik. Maar anders, oh mensen. Ik probeer een ruit eruit te slaan. Ik probeer de deur open te krijgen. Want het gaat mij aan. Zo is het nou ook bij het woord Gods. Bij dat stellig weten of kennis. Ik kan makkelijk zeggen, het is ja, ja, net, het is wel waar hoor, zoals in de krant staat, zeg ik ook ja, ja, maar verder betekent het niets. Het verschrikt me niet, het verblijft me niet, het bedroeft me niet, het raakt me nooit.
Het gaat allemaal voorbij. Ja. Maar deze kennis gaat niet voorbij. We mogen dat door allerlei dingen, want we zijn zulke kleine, nietige stervelingen, die door alles geleefd en in beslag genomen worden, maar God beklemtoonde dat het waarachtig is. En daarom gaat hij alles voor waarachtig houden dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Ik kan wel zeggen, het is waar, die professor Kuiter, dat is toch ook een lendeling hè, in de kerken. En wie is in gaan al die mannen hè, die er maar wat van maken. Met hun leugenleer, met hun schriftkritiek en met alles wat ze op zijn kop zetten. Ja. Maar als je er altijd over aan het zeuren blijft, dan wordt het ook verdacht. Dan zeg je, ja, maar hoe is het met mij? Met u? Houdt u voor waarachtig? Voorwaar, wat God in zijn woord geopenbaard heeft? Anders zeg je het misschien een beetje zuiverder dan Kuitert en andere moderne theologen. Maar het zal je ook niet baten. Want je zou haast zeggen, die man die komt er dan nog vooruit hoe die erover denkt. Maar u praat er veel over en u gelooft het niet eens. U houdt er geen eens rekening mee. Voor uzelf. En toch is het strikt persoonlijk waardoor ik alles voor waarachtig houd. Die kennis is van God. Ach. Heb je wel eens gevraagd, geef mij verstand, met goddelijk licht bestraald. Ontdek mijn ogen, dat ik de wonderen van uw woord aanschouwen. Daarom, er is onderscheid tussen een bloot, zonder meer weten, maar juist omdat ik weet dat God door middel van dat woord wil werken, daarom blijf ik voorlopig toch in mijn hart altijd nog blij. Wanneer ik merk dat de kinderen der gemeente, als ze mogen leren, en dat ze mogen luisteren en dat ze zondag en ook in de week zoveel als mogelijk is onder Gods woord komen, omdat God daardoor werkt en omdat God dat gebruikt. Het is zijn geopenbaarde wil. En dan kun je niet zeggen, nou ja, als ze nog eens bekeerd zijn, dan komen ze wel in de kerk. Want dat is niet goed. En dan kun je ook niet zeggen, nou ja, die vragen zullen de later wel spijt van hebben als ze nog eens een nieuw hart krijgen. Ik heb wel eens gezegd, mensen, dat klinkt allemaal heel mooi. Hè? Maar het is net als in het gewone leven. Je kan er maar, laten we maar zeggen, ja, denken bij jezelf, nou, het komt toch allemaal wel goed. Hè? Je kan een huis kopen. Ik noem maar iets. En dat je denkt, ja, het kan eigenlijk niet, maar als. Als ik nou dit nog erbij kan doen en dat, dan kan net. Dan kun je zeggen, nou ja, we doen er niks. Ja, ach, er komt niet van, maar dan loopt het fout. Dan komt er een ogenblik dat heel de zaak vastzit. En dus een huis is heel iets anders dan waar we het nu over hebben, maar houd er rekening mee. Ik zeg altijd, als wij van die, laten we zeggen, van die
We zijn al van die ellendelingen. Als we nou die orde van Gods woord verwerpen, dan moet je nergens op rekenen. Als iemand zijn nood klaagt, dan zegt ik ben zo dom en ik ben van mezelf nog zo, ik ben er niet in opgevoed. En ach, het is allemaal zo ellendig, dat kan. Ik denk, ja joh, dat is waar, we zijn allemaal grote stomkoppen vergeleken bij die wijsheid die God in zijn woord geopenbaard heeft. Doe je best, kom naastig onder het woord Gods. Maar als iemand op een vrome manier zit te praten en zegt, ja, ik heb zo weinig behoefte, je kan het geloven, zo weinig behoefte, dat ik meestal denk, laat ik maar thuis blijven. En als dinsdag is, ach, je hebt zondags toch onder de kerk in de kerk gezeten. Dat klinkt vroompjes, maar dat is goddeloos. Van dat andere, daar zeg ik van, nou, joh, dat is het ergste niet hoor. Er is nog wat aan te doen. Want de Heere is nog bezig in de arbeid zijner liefde om mij en jou te onderwijzen in zijn heilig woord. Maar dat andere, dat is goddeloos. Daar is geen zegen op te verwachten. Ja, daar moet je altijd om denken. Ik zou zeggen, als je denkt, ik hoor er niet bij, wees er dan toch bij. Als je denkt, het is toch niet voor mij, zeg dan, Heere, ik ben het niet waardig en ik heb niets, maar wilt u me alstublieft gevangen houden, dat ik mijn leven lang onder uw woord mag komen? Dat ik er toch mag zijn, alstublieft. Kijk, dan krijg je een rechte gang. Vergeet niet hoor, dat de duivel alles op alles zet om ons eruit te krijgen, want hij weet iedere keer dat we onder het woord zitten, is het voor hem niet zo best. Omdat God altijd doorgaat dat woord als nagel en prikkelen diep in te slaan. Je moet de duivel geen gelijk geven. Goed. Het is nog wat meer dan dat stellige weten of kennis. Want iemand kan een stellige kennis hebben van de algebra, van de wiskunde. Nou, maar daar twijfelt u niet aan, hè? Aan die formule. Hij twijfelt niet aan de wet van Archimedes. En noem maar op. En hij gebruikt het misschien ook wel. Als hij het nodig heeft. Maar tussen die kennis en het beoefenen van die kennis, het gebruiken daarvan, van die wetten, is geen levende relatie. Het is geen, ja, ja. Het maakt je nou niet direct innerlijk blij. Je bent misschien wel eens blij omdat je het een of ander daarmee hebt opgelost. En een bepaald probleem de baas komt doordat je die of die stelling wist. Maar het raakt niet de wortel van het leven. Niet iets dat je zelf aangaat. Kijk, zo kan er een stellende kennis en wetenschap zijn, waar je niet aan twijfelt. In het gewone leven dan hoor. Maar waar geen vertrouwensrelatie is, geen liefde, geen betrekking. Je haalt een formule uit je hoofd, je schudt hem uit je mouw, je zet hem op papier. Maar dat is bij het geloof niet zo. Want het geloof is een zaak, een verbinding tussen de levende God en de ellendige zondaar. Dat raakt nou juist niet direct een antwoord op bepaalde problemen en vragen. Maar dat raakt de diepste zin van mijn bestaan. Waarom ben ik hier? Wat doe ik hier? Waar ga ik naartoe? Waarom leef ik? Wat is leven? Kijk. Zoals nou de kennis des geloofs een andere kennis is dan een wetenschappelijke kennis. Omdat het een kennis is die mij raakt. Zo komt dat nog sterker aan het licht in het vervolg. Maar ook een vast vertrouwen. Een kennis die ergens in resulteert. Begrijp je? Die vrucht heeft. Stel voor, ik ken u of u kent mij en u weet... Nou ja, dat is goed, dat kan ik wel doen. Dus, u hebt 100 gulden nodig of 1000 gulden. Zeg hier zo. Waarom? Ik heb wel eens meer wat aan de hand gehad en altijd gemerkt dat iemand volledig te vertrouwen is. Nooit uit onwilligheid of verkeerdheid zeggen, hij kan er naar fluiten. Dus, omdat ik dat weet, omdat ik kennis van die persoon heb, is er ook een zeker vertrouwen in die persoon. Ja, iets wat niet voor je bestaat, wat je niet kent, hoe kun je dat nou vertrouwen? Hoe kun je daar nou liefde toe hebben? Dat is onmogelijk, dat begrijp je wel. Dus om iets te vertrouwen of iemand te vertrouwen of lief te hebben, moet je er wat van weten. En zo zie je ook hier die schone lijn in het onderwijs getrokken. Ook een vast vertrouwen. Ja, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Ja, oh. Kijk, dat is weer zo'n probleem, hè? Zeggen de mensen dan. Een vast vertrouwen. En dat vertrouwen van mij is niet zo vast. Ja. Ja, hoe dan? Nou ja, je zou ook kunnen zeggen een vertrouwen in de vastigheid van de vergeving der zonde, van de belofte Gods. Het lijkt iets dichterbij te komen. De klemtoon moet niet al te veel vallen op dat vast vertrouwen, maar op die vaste God. Op die vaste belofte. Op die vergevende God in Christus. Toch zitten er veel mensen mee. En daarom kan het geen kwaad iets uit de geschiedenis te noemen. Het vertrouwen behoort dat nu wezenlijk tot het geloof? Met andere woorden, is het geloof nou vertrouwend van aard? Of is het vertrouwen een aparte weldaad
die een mens al of niet krijgt van de Heer. Voel je dat daar een groot verschil is? Bij dat eerste, dat het geloof vertrouwend van aard is, moeten we concluderen dat het kleinste kruimeltje geloof vertrouwend is. Bij het andere gezegde, dat het een aparte weldaad is die de meesten van Gods kinderen missen, moet ik zeggen dat het niet behoort tot de natuur of het wezen van het geloof, maar tot het welwezen, tot de beoefening. Iets wat je ook kunt missen. Maar dat is niet zo erg, zegt men. In sommige kringen is dat gewoon een bepaalde voorstelling geworden. Dan zegt men, kijk eens, toen en toen, in 1600 zoveel of 17 zoveel, toen waren er daar en daar, in die stad, waren er veel meer en meer mensen die het vertrouwen misten, de vertrouwende daad des geloofs. Maar ze hadden beter, ze waren er beter aan toe dan diegenen die dat vertrouwen wel deelachtig waren. Want ze kregen nog eens wat, die mensen van de Heere, dat ze weer eens een bij de moed gehouden werden. Ik heb wel de uitdrukkingen gehoord. Ja, mensen, gemeente, de meeste mensen sterven in de roepende genade. Verder komt het niet. Ja, wat moet je daar nou mee aan? Kijk eens, die mensen die zeggen dat het vertrouwen een weldaad is die erbij komt, maar als je hem niet ontvangt, dan hoef je je niet ongerust te maken. Dat wil niet zeggen dat die mensen, nou ja, dat die mensen de noodzakelijkheid logenen van het geloof in de Heere. Nee, dat niet. En die mensen die zeiden dat het geloof vertrouwend van aard is, wil niet zeggen dat die een bepaalde stand hebben gedreven. Nee, dat niet. Ik zal u trachten met het oogmerk van de lering, voor u en voor mij, iets daarvan praktisch te noemen, dan begrijpen we het misschien nog beter. Als je zegt het geloof is vertrouwend van aard, dan zeg je ook dat de zondaar is een wantrouwend schepsel. Je moet niet denken dat degene die stellen het geloof is vertrouwend van aard, het hoort tot het wezen des geloofs, dat die logenen, dat de mens het altijd heeft. De mens heeft het nooit. Ze stellen ook niet dat de gelovige op zo'n voetstuk als het ware staat. Dat ook niet. Maar wanneer de zondaren openbaar komen in hun weifel, in hun ongeloof, In hun dagelijkse strijd dat ze zo'n volkomen geloof niet hebben. Dan zullen degenen die wijzen op het vertrouwend karakter van het geloof, de zielen wijzen naar het woord, naar de belofte, naar God zelf. En zij zullen in de verkondiging benadrukken, alzo heeft de Heere gezegd, waakt op, trekt uw sterkte aan, zie uw licht komt. Zij zullen tot de twijfelende zeggen, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dat zullen zij gaan zeggen omdat het geloof zich richt op God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. En daarom zullen zij komen met het woord van God. Het is maar in het grote lijn, oh mensen, er zijn ontzettend veel verschillen. Maar het is een grote lijn. Daarom zal diegene die het vertrouwende karakter van het geloof beklemtoont, de mens niet terugbrengen bij zichzelf. Om hier een antwoord te vinden op de vragen waar het om gaat in dit leven. Om de weg waar het over loopt. Niet hier. Maar het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. En slechte wijsheid leert. Wat zie je nou aan de andere kant? Waar het vertrouwen getekend wordt als, je zou zeggen, een sporadisch opkomend onkruidje. Ja, want dan gelooft men niet veel meer. Als men met het vertrouwen geconfronteerd wordt. Maar het is een beetje te scherp gezegd. Maar in die kringen waar men het vertrouwen zo stelt als een weldaad. Nou ja, er zijn hier wel bekeerde mensen hoor. Maar ik, de dominee, kijk, ik ben dat deelachtig, hè? Ik weet dat. Ik weet en ik ben verzekerd. Waarom? Nou, ik ben met medeweten van mezelf afgesneden uit de eerste adem en dan krijg je dat. Gerechtvaardigd, opgeraapt uit de goot. Maar ja, de dominee is niet zo lastig. Hij gelooft dat die arme mensen die wel eens een indruk enzovoorts hebben en die een geopenbaarde, een ontsluiting in de weg of een ontsluiting in het woord hebben gehad, dat die er ook bij horen. De kleintjes, die horen er ook bij. Naarmate zijn karakter is, wordt dan ook de gemeente gevormd. Heb je een dominee die wat men dan noemt het kleinste opraapt, die daalt steeds dieper af. Want hij gaat ervan uit, nou ja, dat de meeste mensen, de meeste kinderen des Heren, nee, die komen niet bij in die weldaad toe. Dat is één doorlopende lijn die via Engeland ook in ons land zichtbaar is geworden. De meeste van de vaderen, heel vele op, een enkeling na. Maar de meeste van de vaderen zitten die kant. Van der Groe bijvoorbeeld niet. Maar die was in de uitwerking nogal erg somber gesteld. Maar goed. Maar over het algemeen kun je merken dat die lijn, och ja, dat vertrouwen, dat
Als je het dan niet krijgt, nou ja, dan moet je toch maar tevreden wezen. En als die mensen dan met hun twijfelingen, met hun zorgen komen, dan wil men toch een weg wijzen dat deze mensen ook kunnen constateren dat ze erbij horen. En hoe doet men dat dan? Kenmerken. En het is vaak meesterlijk hoe ver men dan op grond van de schrift zelfs kan gaan. Want ik zeg niet dat het allemaal verleiders zijn, helemaal niet hoor. Niet graag. Maar er zijn er bij die uiterst schriftuurlijk aan de hand van kenmerken. De mensen trachten te brengen de troost dat ze toch, al missen ze dat vervaste vertrouwen, dat ze toch kinderen des Heren zijn. En dat ze toch mogen hopen bij dat volk te horen welks God de Heere is. En dat ze toch eenmaal, al waren het dan met een schrik of met de nachtschuit, maar dat ze dan toch in de gewesten der eeuwige zaligheid zullen aankomen. Voel je die twee lijnen? Die laatste lijn is het aantrekkelijkste. Weet je waarom? Dat kom je in de gemeente tegen. Je komt mensen tegen en je leert mensen kennen. Die als het gaat over het vertrouwen. Nou, waar je geen voet aan de grond krijgt. En toch, dat je innerlijk, ik zeg niet dat dat een bewijs is hoor, maar dat je de innerlijke overtuiging meedraagt, als ze sterven, dan gaan ze naar huis. Daarom is het aantrekkelijk om op die wijze, aan de hand van de praktijk, ook de kant uit te gaan om te zeggen, kijk eens dat vaste vertrouwen of dat vertrouwen in de vaste God. Nou ja, dat is een weldaad die, nee hoor, die hebben de meeste mensen niet. En die hem hebben zijn gelukkig, maar het is niet noodzakelijk. Je kan toch een kind des Heren weten, al vertrouw je dat dan niet. Al heb je niet dat vertrouwen dat je zonde vergeet, kan toch wel goed zijn. Dat is het makkelijkste. Maar ja, je moet niet altijd denken dat het makkelijkste daarom het schriftuurlijkste is. En het zuiverste. Want ik zie het dan weer als een tegemoetkoming aan de mens. Als je zo gaat preken wat velen doen, dan is er ook weinig doorbraak. Dan is er ook weinig gezondheid in het geloof. Want men wordt helemaal in die sfeer grootgebracht. Ik ben maar een krabbelaartje hoor, maar het is niet waar. En ik ben nog buiten hoor, met alles wat ik, ja, nou. Nee. Daarom geloof ik dat de prediking van het evangelie tevens is de prediking van het waarachtig geloof in zijn naam. Daarom heeft hij hun macht gegeven, kinderen Gods te worden. Worden. Maar die bevoegdheid komt. Die is erbij. Omdat het geloof zich richt in vertrouwen op Hem alleen. Dan hoef je elkaar ook niet hier te brengen. En altijd maar te praten van, nou, heb je dan wel eens in je leven dit? Heb je dan wel eens dat? Maar je bent toch wel eens een keer bedroefd geweest. En je zal toch ook wel eens een traantje hebben. En je zal toch ook wel eens dat knieënwerk, dat is je toch niet onbekend enzovoort. Ja, maar ik weet het niet wat ik daarvan denken moet. Een waarlijk ontdekte zondaar, die rekent er niets voor, al heeft hij uren gekropen en dagen in zijn leven. En die rekent ook voor zijn tranen niet. Die werkelijk ontdekt wordt. voel je aan de zuiverheid van het getuigenis dat ons wijst naar de eeuwige belofte Gods in Christus Jezus. En ons niet in het donkere vertrek van ons leven terugbrengt om koortsachtig te zoeken om wat te vinden, maar het woord dat ons leidt naar hem die gezegd heeft: ik ben de weg. Kijk, en dat, ik zeg niet dat we dat altijd beoefenen, dat is vers 2, daar komen we nog wel een keer op terug. Hoe dat nou in de praktijk van het leven functioneert, met vallen en opstaan. Maar die met het oog op de Heer Jezus Christus, door het geloof, wat hij doet, niet vertrouwt, nou, ik weet het niet hoor, wat je daar nou van moet zeggen. Je zou haast zeggen, dan ben je net als die aanschouwers, die spottend of wat ook eromheen stonden. Een beschouwend zien, het deed niks. Want ik weet dat het geloof vertrouwend van aard is. Want met het oog op de Heer Jezus kom je niet meer in aanmerking. Dat is zaligheid. Zou je dan nog blijven zeuren om te zeggen, ja nou, als ik nou nog eens wist. En als ik nou, nee, helemaal niet. Want hij is de zaligheid. En in het geloven gaan schouwen van die zaligmaker is vrede en blijdschap. Nou, ik hoop dat het niet te moeilijk was. Als je dit er maar van onthoudt. De een probeert, heel goed bedoeld, de ander altijd te troosten. Kijk nou eens, hoe is het nou van binnen? En heb je van de week soms nog wat gehad, want kijk eens, het is avondmaal zondag. En wat heb je nou, hoe heb je het nou doorgebracht de weken? Heb je nou je uurtjes van afzondering nog kunnen hebben? Ben je nog in je bidvertrekje geweest? Er moet veel strijds gestreden zijn en veel gebeds gebeden zijn. En de ander kijkt door de tranen heen je aan en zegt, kom. Alle dingen zijn gereed. Ja, maar ik. Hij alleen. Ja, maar. Kom tot de bruiloft. Want hij heeft gezegd. Mijn huis moet vol worden. Amen.